Welkom allemaal. Een goede avond op les 5 van Openbaring. En we gaan vanavond kijken van wat er allemaal in de komende hoofdstukken vermeld staat. Ook de mensen thuis, want er schijnen mensen toch te luisteren, dus klinkt een beetje raar voor ons, maar ook voor de mensen thuis welkom. En ik wil een zegen vragen over Gods woord voor vanavond. Vader, we willen u danken, Heer, dat u hier aanwezig bent. We willen u danken, Heer, dat we uw woord hebben. Uw levendmakende woord. Het woord dat u ingeademd heeft, Heer. En wat zo duidelijk is in de boodschap, dat er genade is. Zo duidelijk is, Heer, in wat u gedaan heeft. Dat u gekomen bent om het verlorene te zoeken. Dat u gestorven bent, u zelf gegeven heeft. En een gigantische rijkdom aan ons gegeven heeft. Heere God, we danken u voor dat we u mogen kennen als vader. Maar we vragen u ook vanavond om wijsheid, Heer, als we naar uw woord gaan. Als we gaan kijken, luisteren naar allerlei zaken. En dan beleiden we ook, Heer, dat uw woord soms ook moeilijk is. Dat er verschillende interpretaties zijn, verschillende visies, theologie. Maar juist in dat hele moeilijke boek, Heer, willen we vanavond ook weer u ontmoeten. We vragen zo uw zegen, Heer, over de dingen die we bespreken. En de dingen die we van u mogen ontvangen. Voor ons hier in de zaal en voor de mensen die thuis meeluisteren. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Oké. De zeven schalen met tijdelijke onderbrekingen. Hoofdstuk 15 tot en met 19. Nou, we gaan het doen zoals we een beetje gewend zijn. We gaan het doorheen lezen en stapsgewijs. Nogmaals, het is al bekend, maar het is niet de bedoeling dat we heel Openbaring tekst voor tekst doornemen, want dan hebben we wel even een jaartje te gaan en zo niet langer. Maar het is grote stappen. Ik heb wel even een PowerPoint gemaakt om te kijken waar komen we nu vandaan. Want dat lijkt me toch wel handig. We hadden de eerste zegel gezien. Het is meer voor de beeldvorming voor onszelf. Dat was het witte paard. De tweede zegel was het roze paard. Dat zaten we in hoofdstuk 6. Derde zegel, het zwarte paard. Vierde zegel, het vaalpaard, de vaalpaard eigenlijk. En langzaam kwamen we in de oordeel. Belangrijk hiervan is dat God met oordelen kwam. Ik heb altijd gedacht dat het, en het is ook wel zo, drie verschillende reeks oordelen zijn. Dat is wel zo, maar ze hebben heel sterk met elkaar te maken. En dat zien we hier, in de eerste zegels. We zagen dan de zielen onder het altaar, die uitschreeuwden, hoe lang nog? Die riepen op tot Gods rechtvaardigheid. En dan zag je toch elke keer een groep die heel dicht bij God leefde. In het hiernamaals en in het nu, maar in dit geval in het hiernamaals. En die schreeuwde dan van hoe lang duurt het nog? En toen kregen we de grote verwarring en daar kregen we een eerste onderbreking. En toen hadden we het over de verlosten van Israël. We hebben het over de 144.000 gehad. En de grote menigte. Misschien triggert dat weer een paar dingen. Daarna kwam de zeven zegel. En het interessante is dat ik zelf altijd gedacht heb, de zevende zegel is dus een van de oordeel. Maar de zevende zegel zijn alle oordelen die in de trompetten zitten. En ik hoop dat dat wel meegekomen is de laatste keer. Dus het zevende zegel is het hele trompettenreeks. Dus, tweede onderbreking voordat dat gebeurde. De voorbeden in de hemel, daar stopten we toen ook. Dat God nog groot gemaakt werd. Krijg je allemaal oordelen en dan zie je dat God groot gemaakt werd te midden van die oordelen. En dan begint eigenlijk de zeven zegel. Met de eerste trompet. Dus het zit in elkaar verwoven. Je ziet wat mooie tekeningen, dan zie je eerst de zeven zegels. Niet horizontaal, maar verticaal. En dan bij de zevende zegel krijg je de zeven trompetten. En je raadt het al, bij de zevende trompet krijg je de zeven schalen. Dus ze zitten allemaal in elkaar. De snelheid daarvan, die loopt ook gigantisch op. Dat zullen we nog zien. Want we krijgen de aarde, die wordt geraakt. De tweede bezuin, de zee. En je ziet het ook dadelijk weer terugkomen bij de schalen. De rivieren en de waterbronnen. De maan en de sterren. Hadden we ook gekeken symbolisch, weet je, van dat kan letterlijk de maan en sterren. Maar andere uitleggers zeggen weer van dat zijn de rijken, of de ster is. En de maan is een gezaghebbend iets. De sprinkhanen. Nou ja, daar kon je ook weer zien van, is dat nou letterlijk, moeten we het letterlijk nemen? Of is het de vergelijking van een Apache-helikopter? Wat wij nu in onze tijd kunnen maken. En misschien in de toekomst kunnen ze wel weer een andere brug maken naar iets. Dus het zijn verschillende visies die je erop kan hebben. De engelen bij de Eufraat. En dan krijg je weer een onderbreking. En hier zie je heel duidelijk dat elke keer bij de zesde zegel, of het bazuin, of de schaal, een onderbreking is. De derde onderbreking ging het geopende boekje en de twee getuigen. En dan krijg je de zevende bazuin, en je raadt het al, de zevende bazuin zijn de zeven schalen. Dus het zit in elkaar. Dus je krijgt oordeel en dan krijg je er weer zeven. En dan krijg je de laatste en dan krijg je weer zeven. En dan is het Rijk van Christus. Vierde onderbreking, de vrouw en de draak. We hebben over gesproken, de drie beesten en de overwinnaars. Nou, ik ga er natuurlijk niet meer gelijk op in, want dan zijn we weer de studie aan het herhalen. Maar ik hoop een beetje dat het een beetje duidelijkheid geeft. Ik denk, oké, deze volgorde zijn we doorlopen. En wij lezen vanaf Openbaring 15. Openbaring 15, en dan lees ik eigenlijk eventjes de eerste verzen. Want we beginnen vanaf vers 5, maar ik begin toch iets eerder. Ik wil een kleine overlapping hebben waar we geëindigd zijn. Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken. Zegt Openbaring 15 vers 1. Het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen. Waarmee aan Gods woede een einde komt. Toen zag ik iets als een zeven glas vermengd met vuur. En op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld, en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Zij hadden lieren om daarop te spelen voor God. Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God almachtig. Rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren? Uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen. Want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Dit is al zo interessant. Uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. We zitten midden in een oordeelreeks. En ze maken hem groot. Ze zingen het lied van Mozes. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer. En dan heb je twee oordeelsreeksen gehad. En dan moeten de ergste nog komen. En die zijn nog heel snel ook. Hierna zag ik in de hemelse tempel een verbondstent opengaan, vers 5. De zeven engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. Toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van God die leeft tot in eeuwigheid. Gods majesteit en kracht vulde de tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen. Tot zover dit stukje. Er wordt gesproken over Gods troon. Of er wordt hier niet gesproken, moet ik zeggen, over Gods troon. Dus regeringsmacht, maar er wordt juist gesproken over Gods tegenwoordigheid. Je bent in de tempel. Hij wordt groot gemaakt, Gods tegenwoordigheid. Niemand kan binnenkomen en dan beginnen de zeven schalen. We hebben twee lessen geleden ook al een beetje benoemd. We hebben Gods liefde, maar Gods liefde wordt, hoe raar het ook klinkt, alleen maar groter als er ook rechtvaardigheid is. En als je inderdaad weet dat je onder het oordeel weggehaald bent. Want als je, ja, oké, ik hou van je, oké, dat is fantastisch, ook in het woord van God. Maar dit is ook God wat je hier vindt. Hij komt echt met oordeel. En daar zijn wij van onder weggehaald. Nu al, dat weet je nu al. We zijn gered van tijd en eeuwigheid. Awoneel die zegt dat hier ook gewoon dit gedeelte, dat is wel interessant, die tempel, de hemelse tabernakel is. Daar waar de tabernakel staat en de ark en in de ark de wet. En als je die wet verbreekt, dan kom je onder het oordeel. Nou, Glashouwer die zegt dit. Lang wacht hij, waarschuwt hij, dringt hij liefdevol aan op bekering, voor omkering. Maar als liefde en geduld eeuwenlang tot geen ander resultaat leiden, dat tot beestmensen die vrijwillig zich overgeven aan alle machten van de duisternis, dan krijgt Gods liefde een andere vorm. Toorn. Oftewel, dan wordt Gods rechtvaardigheid aangesproken. Als je je knieën buigt, dan is God alleen al liefde, 100%. Als je dat niet doet, dan zal God rechtvaardig zijn. En dan komt de toorn. En dat vinden we, ik vind het nog altijd wel lastig, eerlijk gezegd. Drie verschillende oordeelreeksen. En we zijn bij de zeven schalen met de tijdelijke onderbreking gekomen. Nou, hier zien we de zeven schalen. Hier gaan we het nog over hebben. en over de kikvorsen komt ook te praten. Drie verschillende oordeelsreeksen. De zegels, trompetten, schalen, dat hebben we gezien. Het interessante van dit gedeelte vanavond is dit. Dat die schalen van Egypte, of die schalen, een vergelijking hebben met de plagen van Egypte. En we zullen dat vanzelf zien, maar ik wil het alvast een beetje noemen. De eerste engel, die geeft pijnlijke zweren. Dat lezen we zo meteen. Dat is de zesde plaag in Egypte. De tweede engel, uit vers 3, die laat het water van de zee in bloed veranderen. De eerste plaag in Egypte was dat het water in bloed veranderde. De vijfde engel, die geeft totale duisternis. De negende plaag in Egypte was totale duisternis. De zesde engel, vers 13, geeft kikvorsen, kikkers. De tweede plaag in Egypte waren kikkers. De zevende engel geeft grote hagelstenen. En de zevende plaag in Egypte waren hagelstenen. Er zit een heel sterk parallel. Volgens de Joodse traditie, die zegt namelijk dat er zes ballingschappen geweest zijn. Ze noemen de Egyptische, het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse en de Edomitische. En de laatste is dan het Romeinse Rijk. Er moet er dus nog één zijn. En dat zegt, de Joodse traditie zegt, dat is als gelijk de eerste, dat is de Egypte. De cirkel is als het ware rond. In de eindtijd zullen er 10 plagen zijn en zullen we ook weer dezelfde aspecten zien. Wie verhardde zijn hart in die tijd? In Egypte? De farao. En je ziet in dit stuk ook, wie verhardt zijn hart hier volledig naar al die ellende over zich heen gegooid worden? De mens. Dus het gaat heel, heel persoonlijk wordt het. Er worden dus verschillende parallellen getrokken. Nou, dat heb ik er gewoon eventjes extra bij gehaald. Want ja, zo zit ik wel in elkaar. Je kan dat ding lezen, maar dan hoef je vanavond hier niet te zijn, denk ik dan. Ja, toch? Dus ik probeer een aantal nieuwe dingen er ook bij te plaatsen. De stem die we horen in vers 16, vers 1. Toen hoorde ik een luide stem uit de hemel komen die tegen de zeven engelen zei, ga nu. Giet de zeven offerschalen met Gods woede leeg op de aarde. Die stem is waarschijnlijk God zelf. Waarschijnlijk, je kan het wat groot waarschijnlijk gaan zeggen. God zelf is het die de zeven engelen de opdracht geeft. Om de zeven schalen uit te gieten. Je hebt, in ieder geval ik, laat ik het bij mezelf houden, elke keer het gevoel dat het best wel een aardige tijd duurt. Omdat je het leest, gevoelsmatig al, want je leest. En de een leest sneller dan de ander. Maar dan denk je van nou, die zeven engelen, dat is nogal wat. Er gebeurt dit met de zee en er gebeurt dit met de aarde. Dus er gaat wel tijd overheen zitten. De zeven schalen gaan ongelooflijk snel. En dan kan je uit een aantal dingen halen. De schalen worden in een oogwenk leeggegoten, lezen we. Als de zevende engel blaast, is onmiddellijk het einde daar. Dus dan zitten we weer bij de zevende engel. Die blaast en er wordt in de openbaring, hoofdstuk 11 vers 15 gesproken, het einde is daar. Dus die zevende bazuin zijn dus de zeven schalen. Dus ze gaan bam, 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 achter elkaar. Dus het is helemaal niet dat het misschien wel weken duurt. Het is een zeer, zeer korte tijd. De zweren van de eerste plaag, dat lees je bij de vijfde, doen nog steeds zeer als de vijfde schaal uitgegoten wordt. Dus dat is achter elkaar ellende, ellende, ellende. De tijd wordt steeds korter. Steeds korter. De eerste schaal. We gaan hoofdstuk 16, lezen we even een groot gedeelte door. Ik ga niet elke keer de schaal lezen, maar ik heb liever dat we een groot gedeelte lezen en dan rustig dan even naar kijken. Hoofdstuk 16, vers 2. De eerste engel ging weg en goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren. De tweede engel goot zijn offerschaal leeg over de zee. Het water werd bloed als het bloed van een dode en alle wezens die in zee leefden kwamen om. De derde engel goot zijn offerschaal leeg over rivieren en waterbronnen. En het water werd bloed. Ik hoorde de engel van al het water zeggen, rechtvaardig bent u, de heilige, die is en die was, omdat u op deze manier straft. Tot zover even. Drie schalen. Rechtvaardig bent u. Heel vaak zegt de wereld van nou, is dit dan God? als hij ellende geeft, dan weet ik het, maar als het op een rechtvaardige manier gedaan wordt, mijn genade geef ik in alle eeuwen heen, keer op keer op keer. En de mens gaat zo ver dat ze het misschien wel gaan begrijpen, maar zelfs als ze het begrijpen dat deze plagen van God zijn, dat ze juist hun rebellerende hand omhoog steken. Rechtvaardig bent u. Ik zeg wel eens tegen de kinderen op school, jullie willen dat ik rechtvaardig ben. En dan leg ik dat uit met straf. Als ik de ene zeg maar, die heeft zijn huiswerk niet afgemaakt en ik zeg nou, jij hoeft niks te doen, is wel goed. En de andere doe ik niet, dat vinden ze onrechtvaardig. Ze vinden gewoon van, daar moet iets tegenover staan. Want dat zou oneerlijk zijn voor de rest. Dat is een heel verkeerd voorbeeld natuurlijk als je het vergelijkt hiermee. Maar het gaat erom dat we in ons gevoel wel altijd iets hebben van, we moeten met gelijke mate meten. We moeten rechtvaardig zijn tegen elkaar. En wat voor ons geldt, geldt voor vele, vele meer dan voor God zelf. We zagen de eerste schaal over de aarde. De mensen die het merkteken van het beest dragen en aan baden krijgen nu pijnlijke en kwaadaardige zweren. Het Griekse woord voor zweren wordt ook in Exodus 9 gebruikt. Dan zien we die link weer met Egypte. De tweede schaal, die wordt over de zee. Hier zien we dat, over de mensen en ze krijgen zweren in de schilderij. De tweede wordt over de zee uitgestort. En dan zou je denken, de hele zee wordt vol bloed. Nou ja, ik heb dit plaatje erbij gezocht, want dat geeft een beetje een beeld. De vraag is of het heel de zee letterlijk bloed wordt. Maar als we het letterlijk nemen, want dat heeft net wel een gevolg, dan is dat wel ongelooflijk. De tweede engel goot zijn offerschaal leeg over de zee. Het water werd bloed als het bloed van een dode. En alle wezens die in de zee leefden kwamen om. Alle wezens. Ik weet niet of je wel eens botulisme meegemaakt hebt. Botulisme is een ziekte dat komt in het water als het heel warm is. En dan kunnen de bacteriën komen en sterven de vissen. Mag je ook niet in het water in, weet je. Maar ongelooflijk veel vissen komen dan boven drijven. En dan moet je je voorstellen dat alle vissen van de zee dood zijn. Ik zie met een voor, het drijft omhoog. Een ene zooi. Maar dat gebeurt er. Derde schaal. Niet alleen de zeeën, maar ook over het zoetwater, de rivieren en waterbronnen. Het water van de rivieren wordt als een dode. Dit is een beeld van de rivier in Luoyang. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd zeggen, maar daar gebeurde door een chemisch proces. Ik heb een foto's laten zien omdat het een beetje een beeld geeft van wat er gebeurt. Want dit is het gevolg als je inderdaad een rivier krijgt met bloed. Kan ook anders. Hier zie je een heel havengebied. En dit is in Australië. Nou, dit is een beetje een natuurlijk fenomeen, maar het gaat om het beeld dat je krijgt van niet te geloven. Want ja, dan zie je ook een moeder met een kind staan en denk, wat gebeurt hier? En dan te bedenken dat alles doodgaat. Alles. Een hele economische tak gaat er gewoon aan. Vers 7. Ik hoorde het altaar antwoorden op die roep die we net gelezen hebben. Rechtvaardig bent u, die heilige, zegt hoofdstuk 5, vers 5. En vers 6 zegt, dit bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten. En bloed laat u hen drinken. Zij hebben het verdiend. Wat ik heel apart vind, is dat ze praten hier in een eindtijd. Maar wat wordt hier gezegd? Bloed van heiligen en profeten. God kijkt dus helemaal terug in de tijd. Dus het is niet alleen de tijd van jullie, en natuurlijk de profeten zijn misschien ook de mensen van die tijd die gesproken hebben, maar het is ook wel nog steeds een Bijbels boek. Ik denk dat we dat helemaal verder terug kunnen trekken. Zij hebben het verdiend. Ik hoorde het altaar antwoorden, ja Heer onze God Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. De vierde engel goot zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. De grote hitte verzengde de mensen en ze lasten de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze toonden geen berouw en bewezen hem geen eer. Dat zinnetje wat ertussen staat is al heel mooi, vind ik. Die macht heeft over deze plagen. God regeert. Dus als je teruggaat naar Egypte, zie je hetzelfde. Al die plagen die kwamen, daar zat in Egypte een godheid achter. Ze hadden een god van de kikvorsen, ze hadden een god van de hagel, ze hadden een god van de Nijl, ze hadden een god van al die dingen. Of God wil iets zien aan de farao van, Niets van jouw goden kan tegen mij op. Jouw goden zijn dood. Ik ben de enige waarachtige God. En eigenlijk zien we dat hier ook weer terugkomen. Ze toonden geen berouw en bewezen hem geen eer. De hardheid van de mens. Welke ellende er ook komt, ze doen het niet, ze wijzen God af. De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. Ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweer. En ze braken niet met het leven dat ze leiden. Twee keer achter elkaar, hè? Dus ze begonnen hem zelf nog te lasteren ook. Je kan, als je de eerste gedeelte leest, ze hadden geen berouw, bewezen hem geen eer. Dat zou je nog als onverschilligheid kunnen betitelen. Dus ja, weet je, berouw, ja, joh, geen eer, ik kom niet, weet je. Maar hier zie je dus totale rebellie. En wat ook interessant is, ze lasteren de God van de hemel. Het is dus direct gericht op God. Het is niet een of andere vage kracht, want de God van de hemel, leert de Bijbel ook, dat is daar maar één. Dus in al die ellende is de aanklacht tot God gericht. De vierde schaal over de zon. Over de zon wordt dit gezegd. Je ziet namelijk ook gewoon in een gedeelte, hoewel de mensen uitgedroogd zijn wegens gebrek aan water. Denk aan de schalen of aan de trompetten. Daar kwam ook de zon over het water en uitdroog. Zie je hier dat ze echt helemaal, de gloeiende hitte komt op de mensen. En ze verbranden gewoon. Ja, letterlijk, ozonlaag, kan. We kunnen ons voorstellen, als er maar iets gebeurt met onze natuur, dan hebben we echt problemen. Als de aarde tientallen kilometers opschuimt naar de zon, verbranden wij. Gaat hij iets verder naar beneden, bevriezen we. Er hoeft maar dit te gebeuren, en het is letterlijk. Vaak wordt dit wel opgevat als machten. En ik neig daar zelf een beetje naartoe. Maar dat ligt een beetje aan hoe je natuurlijk heel het boek leest. Sommige uitleggen ze symbolisch en denken aan grote machthebbers van de aarde. Je kan het ook dan zien bij Openbaring 6 vers 12, waar er ook aangehaald wordt. Ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, hoe een zware aardbeving kwam, de zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. En daar hebben we ook gezegd van, dat kan letterlijk, volgens mij deed Jan Willem dat, en dat je zegt van, dat kan met een nevel zijn, maar voor mij heeft hij toen ook aangehaald dat er ook wel zoveel machten kan zijn. Hier zie je dan dus dat de zon verduisterd wordt, of het is gewoon dit, ik heb het zo gesymboliseerd, de zon, en die verbrandt ons. En met een thermometertje, die is dan flink hoog. Dat kan ik wel vertellen. Maar waarom zeggen ze hiervan dat het ook een macht kan zijn? Als je de Bijbel erop naslaat, en dat is wel de bedoeling, schrift met schrift vergelijken, lees weer Maleachi 4 vers 2, of Maleachi 3 vers 18, ligt een beetje welke vertaling je hebt. Hoofdstuk 4 wordt wel eens in hoofdstuk 3 geplaatst. Lees je dit. Dan zullen jullie het verschil weer zien tussen rechtvaardig en wettelozen. Tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet doen. Die dag zal er zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid. Zegt de Heer van de hemelse wachten, machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon stralend opgaan. De zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Hier wordt de zon dus symbolisch gezien. Want wie is de zon? Wat zei je? God. Want hier lees je dus in Maleachi 4 vers 9 of vers 20. De zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Dus dat wordt symbolisch beschreven wat die zon doet. Die verbrandt je. Nou ja, God wordt ook beschreven als een verterend vuur. En tegelijkertijd wordt hij zeggen, maar het is de zon van de gerechtigheid. Dus als je dat doortrekt naar hier, zou het ook wel eens een macht kunnen zijn. Nou, om het even ingewikkeld te maken. Het is makkelijk voor mij vanavond. Want wij hebben afgesproken dat we niet een richting gaan bepalen. Wij noemen alleen de mogelijkheden die er zijn. Maar het doel is wel vanavond om wel een ontmoeting te hebben met de Heer Jezus. Dat is belangrijk. Het oordeel van de zeven zegels was er onbepaald en indirect. De zegels was vrij ruim. Grote oorlogen. En je ziet steeds meer wat er toegespitst op de mens. Natuurlijk ben je in een oorlog ook betrokken bij de mens. Maar heel direct wordt het benoemd. Hier worden ze steeds directer. In dit gedeelte, bij de mensen die verbrand worden, kun je echt denken aan onbekeerden. En dat heeft ook een reden. elke keer als je dat leest over in de openbaringen over ongelovigen, dan kom je dit soort termen tegen van de mensen. Zo worden ze genoemd, de mensen. Of je wordt 144 of de gelovige wordt genoemd. Er zit echt verschil in. De mensen zijn vaak mensen die zich niet bekeerd hadden. En we hebben dat gezien, zelfs als de farao, tekenen allerlei dingen. Ze willen er niets van weten. Bekeert u en gelooft, het evangelie is hier, wordt niet geaccepteerd. En dan komen we bij de zesde engel, vers 12. De zesde engel goot zijn offers leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koning uit het oosten. Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God. De vijfde schaal, hadden we gezien, hier zien we het. Het uitdrogen van de Eufraat. De Eufraat moet bekend klinken, denk ik. Want die kom je vaak tegen in de Bijbel. En we hebben nog een rivier, de Tigris. Hier zien we ze. Dit is een, van Irak liggen ze gelegen. Hier gaat de Eufraat, die begint helemaal hier ergens. Hier begint hij, loopt hij helemaal daar. Zijtakken loopt hij helemaal hier. En loopt hij hier nog langs. En dan gaat hij helemaal hier. Dit is de Tigris alweer. Dus hij eindigt hier. Dat zijn gigantisch. Die snijden heel Irak door. Je kan het kleine landje een beetje zien met het rode puntje. Hier is Israël. En dit is dus een beetje de wereld waarover gesproken wordt op dat moment. En dan hebben zij dus over dat die hele rivier droog komt te liggen. Nou, dat is op zich niet zo verwonderlijk, want dat kan op zich. Dit is een plaatje van de rivier. Je hebt plekken die nog 3 vierkante zo breed zijn. Nou, ik vond dit wel een aardig plaatje. Dan heb je een beetje een overzicht van hoe laag het land in dit geval is. Maar ook, je ziet ook een flinke stroming. Het is een flinke rivier. Maar deze rivier komt droog te liggen. En het interessante ervan is, het is de langste rivier in het westen van Azië. Een langste rivier. Die rivier is 2735 kilometer lang. En ook wel bekend, weet je, in onze de twee stromen land noemen ze dat. Het twee stromen gebied. De volken uit het oosten vallen het Romeinse Rijk binnen. Waarom zeg ik het Romeinse Rijk? Omdat we een beetje gezegd hebben, dat Rijk wat ontstaat wordt vergeleken met het oude Romeinse Rijk. Dat was, dat is er niet meer en zal er zijn. Het Romeinse Rijk is het enige Rijk wat nooit overgenomen is door een ander Rijk. Alle rijken werden wel overwonnen, behalve het Romeinse Rijk. Die viel van binnenuit helemaal weg. Weg. Het is niet meer, maar zal er weer zijn. Vandaar dat veel mensen zeggen, ja, maar de huidige Europese grenzen, die lijken op het Romeinse Rijk. En die beginnen allerlei dingen in te vullen. Interessant. Maar ja, de toekomst zal het leren. Maar er staat wel dus iets, uit het oosten komen er namelijk een grote koning uit het oosten. De machtige Gog, zegt Ezechiël, hoofdstuk 38, vers 39. Wie kent de boeken van Hal Lindsey? Ja, met respect, de ouderen onder ons die hier zitten en luisteren, die kennen die boeken wel. Daar hoor ik ook bij. Dus dat mag ik ook zeggen. Dat is een hele tijd geweest, ja, maar het is toch al gauw, denk ik, meer dan 20 jaar terug, 25 jaar terug, misschien nog wel langer. Die boeken waren heel bekend. Dat was een man die schreef over de eindtijd. Maar dat was, wij zeggen altijd een beetje, ja, dat is Amerikaans. Maar goed, ik bedoel dat ook positief. Maar die nam wel de hele vrijheid. En die zijn namelijk dit, die uit het oosten komen, dat zijn de Chinezen. 30 jaar terug zei iedereen, nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Amerika was nummer 1. Anno 2013 weten wij wel beter. Het grootste leger is het Chinese Volksbevrijdingsleger. Amerika staat op de tweede plaats. Kun je allemaal getallen bij zoeken. Maar het wordt wel steeds interessanter, want economisch is China bijna sterker als Amerika. We zien daar een kleine slapende reus wakker worden, waar iedereen uit de wereld handel mee wil drijven. Je kan hier niet meer zeggen dat zij uit het oosten komen, maar er is dus een macht aan het groeien, die er nu al is, die gigantisch sterk is. Dus Hal Lindsey zat er misschien helemaal niet zo ver naast. We kunnen een klein beetje erop kijken, maar we gaan natuurlijk niet zeggen dat het zo is, omdat dat heel lastig is. Maar ze komen uit het oosten. Dus op dit moment kunnen wij duidelijk zeggen, nou, dat als we nu naar de wereld kijken, zouden zij het kunnen zijn. De Eufraat wordt droog, dus kunnen zij zo doortrekken. We zien wat er gebeurt met de koning van het oosten, ze vallen binnen. Als je nou het vers leest wat we daarna lazen, misschien is het je al opgevallen, maar wat vallen jullie op bij vers 13? Om even doorlezen. De hele tekst goed lezen, wat val je daarin op? Ik zal hem lezen, ook voor de luisteraars thuis. Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. Wat zeg je? De draak, het beest en de valse profeet. Waar lijkt het op? De valse drie-eenheid. Je kan inderdaad... Van de draak is de antivader, de duivel, het tweede beest is de antizoon, wordt wel eens gezegd. En de valse profeet is de antigeest, de demonische geesten die eruit zien als onreine kikkers. Leviticus 11, vers 10, vers 41, daar kan je allerlei dingen vinden, dat je ziet van onreinheid komt uit de mond voor. Matthäus 15, vers 11 zegt dit, wat de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens. Dus zijn het woorden, zijn het spreuken, zijn het... wetten, we weten het niet, maar het is opvallend dat je hier wel drie verschillende dingen ziet. En op zich, dat is al een studie waard van hoe ze met elkaar omgaan en hoe de macht gegeven wordt aan elkaar en hoe zich manifesteert. Zeker ook in de toekomst. Pardon. Er wordt ook gezegd, vers 14, die kikkers, dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God. Wie weet hoe die dag heet? Even zonder in de aantekeningen te kijken. Armageddon, hè? Ja, het ligt er een beetje hoe je het zegt. Armageddon, Armageddon. Maar dat zie je vaak in films terug. Dat vind je in allerlei dingen terug. Ik noem het soms ook wel eens bij kinderen op school. Als ik aan dit thema begin soms. Maar ze weten, die naam kennen ze allemaal wel. Weet je, 666, Antichrist. Want dat kom je overal tegen. Hollywood verdient er grof geld mee. Maar het zijn demonische beesten. Of demonische geesten. En wat val je daar nou op in? De demonische geesten, die doen namelijk iets. Die gaan erop uit om alle koningen op aarde bijeen te brengen. Voor welke strijd? Voor de almachtige God. Het is een strijd voor de almachtige God. We zouden denken, nee, daar kom je in het beest tegen. Hij symboliseert, iedereen mobiliseren ze voor het beest. Nee, God is onder controle. God laat het toe. Er moet een strijd plaatsvinden en hij gebruikt de demonische machten. Doen jullie werk maar. Hij zet als het ware een grens. Doen jullie werk maar. En ze brengen ze allemaal in het dal van Megiddo. Dat is de vijfde onderbreking, Armageddon. Nou, hier zie je die plaatjes, de schilderijen. En dat tekenen ze het letterlijk. Ik vind dat wel heel mooi, heel beeldend. Hier een stukje. En dat gaat hierom. Dit is het al. Ik vroeg me inderdaad af van, weet je hoort heel vaak van, daar zal elke natie vertegenwoordigd zijn. Dan dacht ik vroeger altijd, alle legers zijn daar. Dat is bijna niet te doen, want dan wordt het druk daar hoor. Dan kan niemand meer zich draaien. Maar als wij terugdenken aan de Golfoorlog... Als we terugdenken aan de oorlog in Irak, via de VN was bijna de helft wel vertegenwoordigd. Al is het namelijk 100 man, maar door zo'n organisatie pak je al weet ik hoeveel landen. Dus het is allemaal mogelijk geworden in onze tijd om met een hele vertegenwoordiging van weet ik hoeveel landen, en dat zei ik een paar lessen geleden al, om op een bepaalde plek te zijn. Nou, dit is een foto van het gedeelte waar het gebeurt. Armageddon, oftewel Har-Megiddo, betekent het gebergte van Megiddo. Dat is een berg en dat dal ligt daarvoor. Een uitgestrekte vlakte. Weet je wanneer voor het laatst hier gevochten is? 1948. Tussen Israël en de Arabieren. Over de Golanhoogte en weet ik het. Dus het is een plek waar ook wel strijd uitgevochten wordt. De berg is natuurlijk ideaal, want dan kijk je op de vlakte neer. Er wordt namelijk nog van gezegd in vers 18, ik kom onverwachts als een dief. Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt. Hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen. Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon die uitriep: "Het is voorbij!" Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren. Verschrikkelijk was die aardbeving. Het wordt heel bewust nog een keer genoemd. De grote stad viel in 3 stukken uiteen. En de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden. God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede. Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden. Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen. En de mensen, moet ik lezen, lasterden God vanwege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag. Ze lasterden God vanwege die hagel. Ook daar zien we weer de hardheid van de mens. Een luide stem hoorbaar. De stem is afkomstig van de troon. De oordelen gaan door. Ook typerend, de aardbeving wordt benoemd. Het was een hevige aardbeving. Het wordt wel even duidelijk gemaakt. Een hele hevige aardbeving. Dus wij maken al heel erge dingen mee. San Francisco, weet je. Daar ligt die scheur onder het land. Denk aan Istanbul. Maar dit is er een die breekt gewoon een hele stad letterlijk in 3. Wij kunnen het ons voorstellen. Want ik weet niet of ik het kan herinneren. Maar Istanbul, ik geloof 10, 15 jaar geleden. San Francisco, nou, ik zou bijna zeggen prachtige foto's, maar van de verwoesting zie je dan, dat zijn verschrikkelijke dingen. Maar de aarde is daartoe staat en God zeker. Babylon de grote hoer komen we daarbij. En dat is hoofdstuk 17. Even nog heel klein een klein stukje terug naar hoofdstuk 16. Daar hadden we het over het grote Babylon, moest het ontgelden. En dat lezen we in 16 vers 19. Dat grote Babylon, dat denken we vaak dat het de stad is van de Antichrist en allemaal dat soort dingen. Maar waarschijnlijk wordt daar Jeruzalem mee bedoeld. De stad die, waar Jezus gekruisigd werd. Die krijgt de gramschap. Want later, dat gaan we nu lezen, hoor je letterlijk het oordeel over Babylon. Nou, we gaan dan kijken naar wat dat een beetje inhoudt. Hoofdstuk 17. Een van de 7 engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: "Ik wil je laten zien hoe groot de hoer die in talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd. En de mensen die op de aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. Ik raakte in vervoering en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Vol Gods lasterlijke namen, met 7 koppen en 10 horens. Ze droegen purper en scharlaakrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden. En op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis. Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag." Toen zei de engel: "Waarom ben jij zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop zij zit, met zijn 7 kop en 10 horens." Kijk, dit is nog eens makkelijk, want we krijgen gelijk de uitleg. Dat scheelt weer een hele hoop. Het beest dat je zag was en is niet. Maar het blijkt nog een beetje in genevel gehuld. Het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven, van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest. Omdat het was, niet is en toch weer zal zijn. Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. De 7 koppen zijn 7 heuvels waarop de vrouw zit. En het zijn 7 koningen. 5 van hen zijn omgekomen. 1 is er nu en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. Het beest dat was en niet is, is zelfs de 8e koning, al is het 1 van de 7 en het zal vernietigd worden. De 10 horens die je zag zijn 10 koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor 1 uur koninklijke macht zullen krijgen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest. Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal overwinnen. Want dat lam is de hoogste Heer en Koning. En wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. De waterstromen die je zag, zei de engel, waar de hoer aan zit, zijn vele landen, volken en stammen. De 10 horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronden richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Want God heeft hen ertoe aangezet om zijn plan uit te voeren. Zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het beest overdragen. Tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt. De vrouw die je zag is de grote stad die heerst over de koningen op aarde. Er staan een aantal dingen die duidelijk zijn. Dat je denkt oké, en een aantal dingen die iets minder zijn. Babylon de grote hoer. Openbaring 17 en 18 wordt in 2 beelden tussen de ware en de valse kerk besproken. 18 zullen we zo meteen zien. Want in 18 vers 1 staat dit. Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdaren. Hij had groot gezag. En zijn luister verlichtte de aarde. Met een krachtige stem riep hij. Gevallen, gevallen is Babylon. Die grote stad. Ze is een woonplaats voor demonen geworden. Ze biedt onderdak aan elke onreine geest. Elke onreine vogel. En elk onrein afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar welis gedronken. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd. En de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige wilde rijk geworden. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen. Ga weg uit de stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonde. En ontkom aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonde reiken tot aan de hemel. En God zal haar onrecht vergelden. Doe met haar wat zij met anderen deed. Ja, laat haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. Geef haar net zoveel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf, ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Maar mij zal niets gebeuren. Daarom zullen alle plagen haar op één dag treffen. Dodelijke ziekte, rouw en hongersnood. En ze zal in vlammen opgaan, want God de Heer, die dat vonnis heeft geveld, is machtig. Elke keer kom je weer tegen. God is rechtvaardig. God is groot. En hier zie je ook, God de Heer is machtig.